Hey beste luisteraar, fijn dat je luistert naar Seksualiteit de podcast. Ik ben Emma.
En ik ben Anke. En wij zijn twee gepassioneerde seksuologen die met elkaar in gesprek gaan over seks, relaties en intimiteit.
We willen taboes doorbreken en gaan geen enkel onderwerp uit de weg.
Vanaf nu mag je van ons elke twee weken op maandagochtend een nieuwe aflevering verwachten.
En intussen tijd kan je ons vinden op Instagram onder de naam Seksualiteit, geschreven als een tijd van het uur.
En voor nu, veel luisterplezier! Hallo, wij zijn Emma en Anke.
En welkom bij een nieuwe aflevering van
Seksualiteit! Wij zitten vandaag weer met z'n drie rond tafel, want we hebben weer een heel interessante gastspreker in ons midden. Even kaderen waarom dat we de aflevering nu vandaag 13 juni online zetten voor jullie. Want 2 juni was het de internationale dag van de sekswerkers of de International Sex Workers Day. Daarbij staan we even stil om respect en het statuut voor de sekswerkers wat meer in de kijker te zetten. En daarmee, Elise is vandaag in ons midden. Elise, zie je het zitten om jezelf even voor te stellen voor de luisteraars?
Tuurlijk. Goedenavond eerst en vooral. Ik ben Elise van Vlaanderen en de mensen kunnen mij kennen als pornoproducenten. Voornamelijk als dat nu. Ik ben trouwens vandaag, want de aflevering komt 13 juni, dan verjaar ik. Het is mijn verjaardag, dus ik ben 37. Wie ben ik? Elise van Vlaanderen, pornoproducenten. Eigenlijk heeft mijn job alles met erotiek te maken.
Super. Heel interessant. En dat past natuurlijk ook helemaal bij het thema van onze podcast. Hè. Wij starten altijd, als wij een gastspreker hebben, met een standaard vraag. Hè. Wij hebben jou op voorhand ook niet ingelegd wat dat die vraag is.
Nee,
maar het is zo dat wij aan iedereen die langskomt even vragen van, wat is nu het interessantste of belangrijkste of het meest beklijvende dat je ooit geleerd hebt over seksualiteit, erotiek, relaties, op eender welke leeftijd, dat jou echt is bijgebleven en waarvan dat je zoiets hebt van oké, dat vind ik nu echt belangrijk of dat wist ik niet of dat is mij echt bijgebleven. Iets,
eigenlijk een algemene conclusie doorheen de jaren, dat echt iedereen zo verschillend is op seksvlak. Hè? Ook qua fetiche, hoe dat die ontstaan. En dat je eigenlijk niemand daarin kan sturen. Ook niet kan veranderen. Als het in u zit, wordt er echt gewoon mee geboren. En dat gewoon heel belangrijk is om te durven en te leren open communiceren daarover. Dat is eigenlijk iets wat mij de laatste jaren het meeste bijgebleven is. Durven praten.
En nu ook niet schaam, dan hoor ik zo ergens over wat dat je seksuele wensen zijn.
Nee, ik bedoel, echt, ik heb zoveel gezien ook en gehoord. En echt, ik sta soms nog versteld hè, in mijn sector van, wow, is dat ook een bepaalde fetish of kan een persoon daarvan houden? Maar weet je, belangrijk is echt gewoon van dat te respecteren. Want je kunt niet in iemand zijn hoofd zien, waarom is dat ontstaan bij iemand? En dat is net het interessante, hè? Als je dan een beetje gaat praten en in een open gesprek, zonder oordelen, van hè, hoe is dat ontstaan en hoe beleef je dat dan?
Mm-hmm.
Dat is heel interessant, hè. Ja.
Ja, en dat is ook iets wat we eigenlijk, ik denk praktisch in elke aflevering wel een keer zeggen. Al die dingen, wat dat je seksuele voorkeur nu zijn eigenlijk allemaal normaal. En dat voelt vaak niet zo, omdat we daar niet echt over praten met elkaar en met vrienden en zeker al niet met familie. Maar eigenlijk is het allemaal wel normaal, hè?
Ja, de meeste. Ik ga niet zeggen alles, maar heel veel is eigenlijk normaal. Maar het is door de onwetendheid dat het iets abnormaal is.
Mm-hmm.
En inderdaad, als mensen er gaan durven over praten, en dat is eigenlijk wat ik doe. Ik ben een heel open persoon, of zeker geworden. Ik heb zoiets van, jongens, het is maar seks, hè. Ik bedoel, hè, betrekt elkaar in elkaars fantasie en praat daarover. Weet je, je kunt zoveel leren van elkaar.
Mm-hmm.
Je wereld wordt zoveel groter dan de oppervlakkige flapjes op je hoofd, op je ogen. Het is eigenlijk iets heel moois, hè, als je zoiets begint te delen met elkaar. Inderdaad, hè, wat je juist aanhaalde, als je voelt dat je niet alleen staat van, oeh. Beleef jij dat ook zo?
Mm-hmm.
Uiteindelijk komt het toch altijd op hetzelfde neer. Het is belangrijk om durven te praten met vrienden en iets normaler beschouwen. Ja,
super.
Ja,
en dan, om van eerste keer in het thema te duiken misschien. Ik denk dat iedereen die naar deze aflevering luistert wel weet wat dat porno is. Maar dat er bitter weinig mensen misschien weten wat het echt is of hoe dat de porno-industrie nu ook echt in elkaar zit. Kan je ons daar wat meer over vertellen?
Ik kan dat doen vanuit mijn eigen, mijn visie naar de porno. Want ja, ik weet niet hoe de andere productiehuizen allemaal werken. Want iedereen werkt ook zo verschillend in de porno. Hè. Eigenlijk mijn manier van porno maken is ook zo gegroeid. Hè. Maar ik voel dat dat het liefste bij mij aansluit. Van dat wil ik brengen in de porno. Is eigenlijk de echte pure seks. Niet zo die standjes dat we voorhand zeggen. Je moet zo staan of zo staan. Ik werk altijd, of wij, ik en mijn partner. Wij werken altijd uit van de fantasie van de vrouw. Wat wil de vrouw beleven? En dat gaan we dan ook uitwerken. Dus, en dat is eigenlijk telkens opnieuw heel spannend. Want je hebt altijd die eerste keertjes. Maar je hebt ook de eerste keer op camera. Maar die weten ook nooit wat er voorhand verwacht wordt. En hoe werkt dat bij mij? Heel chill en relaxed. Hè? Ik ben zelf zo. Hè? Gewoon geniet. Geniet. Je zit hier wel voor een pornofilm op te maken. Maar... ik vind het mooie van een pornofilm, als je datgene kunt overbrengen, de echte intensiteit dat ik voel naast de set, weet je dan net gewoon een goede film gemaakt.
Ja. Ja, en ik hoor je ook zeggen, we hebben heel veel mensen die dan voor een eerste keer bij jou komen. Hoe bereid je iemand voor op zoiets?
Ja, ik ben wel altijd in contact met hem. Dus... meestal, het eerste contact is eigenlijk ook gewoon via de telefoon, zo'n gesprek zoals wij nu hebben. Hoe bereid je voor? Ik ben heel open in de zin van, ze kunnen me altijd bereiken als ze vragen hebben, zijn ze zenuwachtig, ze mogen altijd sturen. Maar je voelt het verschil van mensen die heel enthousiast en niet kunnen wachten, die stellen eigenlijk minste vragen, want die kijken zo uit naar die opnamedag, die willen dat gaan beleven, dit heeft al van alles in hun hoofd afgespeeld. En eigenlijk moet ik zeggen, dat gebeurt altijd heel vlot. Die komen dan naar ons, we prikken die datum voor die opname te maken. En eerst, als die dan toekomen op de set, acclimatiseren we altijd eerst een beetje. Dus maak de kennis. En op het moment dat ik voel van, oké, ze zijn chill, dan beginnen we eraan. En dan krijg je echt gewoon een mooie film, hè.
Want Elise, het valt op dat je, als je erover praat, dat je er heel veel energie van krijgt. Wat is zo de motivatie om dit
te heel gaan... bizar, hè? Dus nee, echt, ik kan dat niet uitleggen. Ik kan het gewoon echt niet uitleggen. Dat is echt... dat geeft mij gewoon energie. Dit gesprek ook, over mijn job kunnen praten, geeft mij... ik vind het zo belangrijk. Gewoon, ik heb een totaal andere opvoeding gehad, hè. En ik merk nu hoe mijn leven is opengebloeid door... ik voel me eigenlijk thuis nu. Ik kan gewoon zijn wie dat ik ben. Het is gewoon een hele mooie wereld. Zelf zou ik het niet doen voor de camera, omdat ik zo niet ben. Maar ja, ik kan dat niet uitleggen. Het is ja. Ja, op de dag vind je de job van je leven zeker. Weet je, het is ook gewoon een hele leuke sfeer. Hè? Mensen zijn zo open-minded. Mensen denken anders. Ik hou gewoon niet van oppervlakkigheid in het leven. Ja. En dat ga je op een pornoset nooit niet tegenkomen.
Ja, dus dat is ergens misschien ook je motivatie om het te beginnen en te blijven doen. Dat...
ja, op dit punt waar dat ik sta, is het... als ik zie hoe gelukkig vrouwen, maar ook mannen zijn als die op de set staan ook. En kunnen doen wat ze willen. Dat maakt mij ook gelukkig. En die energie, die geeft echt gewoon door aan elkaar ook. Hè. Alles is heel gemakkelijk. En niks is moeilijk waar dat niet moeilijk hoeft te zijn. Wordt gewoon altijd gelachen. Ja, het is rustgevend eigenlijk. Hè?
Maar ik denk wel, Elise, dat dat echt iets, wat hij nu vertelt, dat dat een andere visie is dan wat dat heel veel mensen in de maatschappij hebben op die pornowereld. Dat heel veel mensen denken, oh, dat is zo een duistere wereld waarin dat mensen verplicht worden om dingen te doen dat ze niet willen. En dan al zeker voor vrouwen. Maar ik hoor bij jou iets helemaal anders.
Ja, bij mij is dat zo. Maar ik weet ook wel, als ze in het buitenland gaan en... er zijn heus nog wel plaatsen waar de vrouwen echt over hun grenzen moeten gaan en dingen moeten doen dat ze niet graag doen. Ik weet ook dat sommige vrouwen getraumatiseerd uit het buitenland terugkomen. Een manier van werken is daar nog heel anders dan bij mij. Hè. Daarom vind ik het heel belangrijk om hier in Vlaanderen echt een plaats te creëren waar het die vrouwen, ook mannen trouwens, want die moeten ook best wel in het buitenland heftig presteren. Het is gewoon belangrijk dat ze veilig kunnen starten in een veilige omgeving en in de porno kunnen groeien. Hè? Dus, ze weten van, oké, bij Elise zijn we chill, daar kunnen we gewoon onszelf zijn, dan moeten we niks doen dat niet hoeft. En dat is ook belangrijk, hè?
Absoluut. Maar dat is dus wel nog iets dat dan wel voorkomt, dat mensen ook Vlaamse of ja, Belgische mannen en vrouwen naar het buitenland trekken voor porno. Zijn dat dan mensen die met grote som geld beloofd? Of hoe werkt dat dan?
Ja, ik vraag ze niet helemaal uit natuurlijk. Maar ik weet wel dat de scènes... Uiteindelijk kies altijd zelf, hè? Dat is ook zo. Maar de scènes, ja, ze hebben andere regels. Hè? Ze moeten echt een aantal minuten... standjes hebben op die manier en het is gewoon heel anders. Daar gaan ze niet voor die pure seks, maar voor de beelden. En dat is een andere manier voor porno te maken. Weet jij, als je dan voor die heftige films gaat, voor die dubbel anale of die pig black cox reeps, weet jij, daar moet jij misschien 2 uur klaarstaan. Dat is ook heftig, hè. Ik bedoel, als vrouw om het ook te incasseren. En ik denk, op een gegeven moment kan je niet zeggen van, ik stop hiermee. Nee, nee, die scène moet dan ook wel uitgedaan worden.
Ja.
Ja, goed. Ik kan alleen maar proberen hier waar ik ben, voilà, die ruimte te creëren.
Verder, ja.
Ja, want ik denk de laatste jaren dat er zeker wel een verschuiving is gekomen in de pornowereld. In die zin dat er meer aandacht is, ook op het genot van de vrouw. Dat hoorde ik u eerder ook zeggen, dat dat ook in de film die jij maakt heel belangrijk is. Hoe probeert je dat aspect er zo in te verwerken?
Ja, heel simpel, hè? Door gewoon gaan in te spelen op wat willen ze eigenlijk beleven. En dat gaat er gewoon op beeld zetten. En ik zorg dan voor de mannen erbij. Maar het leuke is, ik... stuur ook altijd naar de mannen. Dus eigenlijk weet iedereen met wie dat ze gaan spelen. Dus je hebt op voorhand al van, oké, heb ik ook een seksuele klik met iemand, wat ook belangrijk is. Dus eigenlijk weet ik, 90% op voorhand, weet ik wel dat de scènes hebben dat gewoon, dat perfect klikt, want je kent die mensen ondertussen. Hè. Of ik vind dat wel belangrijk, dat ik ook wel weet van, oké, die kan ik inzetten voor die scène, die voor die scène. Ik denk dat ook vooral respect hebben naar uw mensen toe, hè, dat dat de goede stap is.
En hoe, als mensen dan bij jou terechtkomen, volgt er dan een soort van screening of een soort van portfolio misschien? Want je hoort zeggen, die mensen hebben die talenten en die mensen hebben dan eerder de andere talenten of wensen of voorkeuren. Hoe pak je dat dan aan van in het begin met iemand?
Ja, wel. Eigenlijk stuur ik altijd mijn werkwijze door qua vergoedingen, bla 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 bla. En als ik al voel dat ze daar nog interesse in hebben. En eigenlijk aan de vrouwen en de mannen vraag ik gewoon heel simpel twee foto's. Dus ik vraag altijd een selfie. Hè, hoe dat wij hier nu zitten, maar dan gewoon een selfie. En dat klinkt heel stom, hè. Maar ik vind in de blik van iemand zie je heel veel. Hè, hoe dat iemand overkomt. En dan eigenlijk gewoon een lingeriefoto. Hè. Maar wat dat bij mij het meeste doet, dat is niet die foto, maar hun motivatie. Waarom wil ik die doen? En als ze mij daar niet kunnen triggeren, ja, dan ben ik ook snel geneigd van, oké, kom, we gaan gewoon, we gaan eens bellen en dan hebben we dat gesprek. En dat gaat heel snel, hoor. Meestal een week of 2 weken daarna staat die opname er al op. Dus,
Oké. En wat zijn zo'n motivaties om het te gaan doen?
Oh ja, mensen dat echt houden van seks. Mensen dat hun checklist willen gaan afwerken. En daar staat dan een pornofilm op. Ze willen hun fantasieën gaan uitwerken. En je hebt dan ook koppels dat gewoon eens spannend vinden. Van eens 1 keer voor die camera te komen. Dat is heel, heel uiteenlopend eigenlijk.
Ja. We hadden het daarnet ook even over vergoeding. Wat is zo de vergoeding voor iemand die een film met jou... Allee, of bij jou een film komt draaien?
Ja, Abel is eigenlijk afhankelijk van de scène dat ze doen. En we zijn recent zijn we zo iets gestegen met ons vergoedingen ook voor de mensen, gewoon dat ze dat ook verdienen. Ik ga gemiddelde zeggen. Ik vind het altijd stom om naar de dragen op te kleven. Een man is €250 gemiddeld. En een vrouw, ja, dat ligt hoger. Sowieso, maar ze zullen nooit een scène voor minder dan €450 of €500 moeten doen. Mm-hmm. En bij ons duurt dat maximum 2 uurtjes of zo en dan is het ook klaar.
Ja.
Dus eigenlijk gewoon netjes. Voor leuke seks te mogen hebben, vind ik dat ze mooi vergoed worden. Ja.
Absoluut, absoluut. En ik vind super de manier waarop dat je erover spreekt. Hè. Het is echt, ja, om gewoon leuke seks te mogen hebben. Het is echt zo precies bijna een daguitstap of zo.
Maar dat is zo. Het is altijd lachen. Het is echt, als ik me slecht voel en ik weet dat er s'avonds een opname staat. Oh, weet je, die opname is gedaan. Hè. We zijn allemaal zo, weet je, dat heeft je dan zo doorgetrokken. Gewoon omdat... Ik weet dat ik kan eigenlijk heel moeilijk uitleggen hoe dat komt.
Het zal juist de passie vibe, zijn. Denk
ik. Ja, ik denk echt een passie geworden, hoor.
Ik hoorde jou daarnet zeggen, ik ben er echt in gerold. Hoe?
Heel nozel. Ik heb eigenlijk... Ja, maar het is echt grappig. Het is heel nozel gekomen. Ik had een relatie, alleen met mijn ex-partner ging het heel slecht. En ik zei tegen hem van, kijk jong, we gaan op Tinder gaan. Ik zeg, want ik heb ook 4 kindjes, dus... Ik zeg, voor afleiding heb ik. Ik zeg, zoekt jij je dates? Ik ga ook mijn dates zoeken. Ik zeg, dan kunnen we toch in harmonie een beetje samenleven. En daar had ik iemand leren kennen, want ik wou mijn fantasie dan gaan uitwerken. En heb ik eigenlijk mijn partner leren kennen. En het bleek na een half jaar dat hij dan in de pornowereld zat. Hij heeft me dat dus eerst niet verteld. Dan had ik gezegd van, oké, laat mij daar eens een nachtje over slapen. Ik moet daar even over nadenken, want ik was een heel braaf meisje. Hè. Als ik mij 7 jaar geleden... Even bekennen, ben ik totaal niet wat ik nu ben. En dan had ik zoiets van, oké, dat is gewoon spannend. En dan heb ik gezegd van, pak mij eens mee naar de set. En eigenlijk zo is een bal gaan rollen. Ik was meteen verkocht. We hebben dat zo rustig opgebouwd. En want hij is van Holland. Dus op een gegeven moment hebben we gewoon gezegd van, we gaan dat gewoon in Vlaanderen opzetten. Dus voilà.
En zo is dat heel spontaan en onnozel.
Ja, om een lang verhaal kort te maken, maar... Voilà, en nu zijn we eigenlijk hier en ik ben echt trots op wat we al bereikt hebben. Dus,
Mag je ook ontzettend trots op zijn, vind ik. Allee, je merkt het echt, het is een heel mooi werk, vind ik, dat je het doet. Waar ik ook nog heel benieuwd naar ben, gewoon puur praktisch, hoe ziet zo'n opnamedag of opnameavond eruit van begin tot het einde?
Ja, oké, ik ga dat kort formuleren, want dat is eigenlijk niet ingewikkeld, want ik denk dat mensen denken dat dat iets heel... spectaculair is, maar uiteindelijk die mensen komen toe, wij drinken iets, sommigen pakken een glaasje wijn of weet ik wat, voor een beetje los te komen. Wij tekenen de contracten, hè, dat de modellen of de acteurs eigenlijk toestemming geven dat ik de beelden mag gebruiken. En dan gaan zij een douche beneden en dan eigenlijk starten we gewoon. En dan is dat, ondertussen is dat lachen en zeveren en wat gaan we aandoen? En Elise is die outfit goed en we gingen al een beetje babbel. En ik vind het dan leuk, want ik plaats van altijd al zo een beetje die dat zenuwachtig zijn, ga ik nog een beetje extra plagen, omdat je dan extra gaat triggeren. Dus ja, en dan maken wij die film en dan is het klaar en dan na afloop drinken we nog iets. En eigenlijk alles is heel los en gemoedelijk.
Mm-hmm. Ja. En maken jij dan duidelijke afspraken met jouw acteurs? Want ik hoor jou zeggen dat je een contract maakt. Gaat dat dan puur praktisch, zoals ik mij kan inbeelden, een contract voor een job in een winkel? Zo puur praktisch? Of zijn daar ook dingen in over afspraken specifiek?
Nee, dat is eigenlijk meer voor mijn OnlyFans. Daar heb je een contract voor nodig van de maker zelf uit, van het platform. Omdat ik andere mensen op mijn account zet. En het is ook gewoon heel belangrijk dat die acteurs mij die toestemming ook effectief geven. Dat ik die beelden mag gebruiken. En eigenlijk verder staat daar niet veel op.
Okay.
Dus geen contract dat ze vastzitten aan mij of zo. Iedereen mag gewoon lekker doen wat ze zelf willen. Dus puur eigenlijk toestemming geven dat we de beelden mogen gebruiken.
Oké. Ja. Ik ging ondertussen mooi zo de overstap maken naar OnlyFans. Want ik hoor dat je zegt dat je OnlyFans dus is een platform waar hij jouw films dan op post. Of
ja,
stukjes.
Onder andere. Ja. Maar eigenlijk is dat nooit niet de bedoeling geweest. Dat mijn home platform, of hoe moet ik het zeggen. Maar dat is in de lockdown. Had ik zo'n profiel aangemaakt. En eigenlijk is dat direct aangeslagen. Dat zit er vanuit van, oké, ik ga gewoon hier mijn hoofdprofiel van maken en hier al mijn werk opzetten. Dan kan iedereen, het is gewoon bereikbaar voor iedereen wie dat wilt. En OnlyFans is een goed werkend platform als je het op de juiste manier doet en gebruikt. Okay.
Misschien nog voor de luisteraars die dat niet weten wat OnlyFans is, zou je dat kort eens wat kunnen uitleggen? Want ik had bijvoorbeeld tot, denk ik, een jaar of 2 jaar geleden daar ook nog nooit niet van gehoord. Dat is ineens heel aanwezig. Dus wat houdt dat juist in?
Ik had er zelf ook nooit nog niet van gehoord. Het is eigenlijk een vriendin dat mij aangeraden had. En wat is OnlyFans eigenlijk? OnlyFans is, want nu staat het echt heel gekend voor erotiek, maar het is een site, een platform, waar eigenlijk iedereen een profiel kan aanmaken en waar je betaald dingen op kan verkopen. Dat kan eigenlijk in twee dingen. Je kan een abonnementenpagina hebben, dus dat mensen 1 keer per maand betalen. Of je kan ook een gratis pagina aanmaken waar je dan je filmpjes losverkoopt. Maar je hebt ook sponsors dat daarop zitten. Je hebt zangers, je hebt bekende mensen. Ik bedoel, het hoeft niet per se alleen porno te zijn of erotiek. Maar ja, eerlijk is eerlijk, het is echt wel gegroeid tot een erotiek platform. Hè.
Mm-hmm. Ja, het biedt ook wel de mogelijkheden, vind ik, om zo'n platform te worden.
Ja.
Ik denk dat de makers daar toch wel op aan kunnen voorzien dat dat zo'n platform zou worden. Want het biedt veel meer privacy en bescherming, denk ik, dan een Instagram of een WhatsApp. Waarin je ook niet...
Dat mag het ook niet, hè.
Voilà. Ja, nee, want op WhatsApp, op Instagram kregen wij zelf al heel regelmatig melding dat wij met onze post, omdat wij gewoon het woord seks in onze posten gebruiken, of het woord porno.
Heel irritant is dat, hè.
Ja. Verschrikkelijk.
Belachelijk. Je kunt je werk gewoon als sekswerker niet deftig doen. Ga gewoon niet.
Nee. Ja, dat lijkt me inderdaad voor jou dan nog een veel grotere uitdaging.
Ja, en niet alleen voor mij, maar vooral die vrouwen ook, hè. Dat je wil die werk promoten. Ja, je moet zo voorzichtig zijn en heb je nogal die jaloezie van de anderen dat je constant liggen te rapporteren. Dus, ja, goed, op een gegeven moment alles went. En ik denk, op een gegeven moment ga je een andere weg zoeken en dan zoek je een ander kanaal. En,
Dus het is ergens wel heel fijn dat er een kanaal is zoals OnlyFans, waarin dat wel kan, hè?
Ja, maar het nadeel aan OnlyFans is dat je wel via je eigen social media moet gaan promoten voor ze naar je OnlyFans te krijgen.
Ja.
Niet iemand kan een OnlyFans nu aanmaken en mij gaan opzoeken. Dan moet je effectief echt mijn link al hebben en of moet ik dat ergens... Dus het is niet het werk, niet zoals Instagram of Facebook, dat je zomaar personen kan opzoeken.
Oké.
Ja, en daarvoor is het heel irritant als je altijd, als je profielen, hè, mijn Instagram ben ik al talloze keren kwijtgespeeld, mijn Facebook. Maar ja, het is wel je bereik dat je opgebouwd hebt. En dat zijn ineens op de ene slag kwijt. Hè. Dus dat is eigenlijk wel het vermoeiende.
Mm-hmm.
Maar goed, ja, niks komt vanzelf. Hè.
Dus, nee, maar ja, iedere keer heel je klantenbestand kwijt bent.
Ja, goed, weet je, op den duur bouwt je echt een vast... Pas bestand op, hè. En mensen weten nu toch wel altijd te vinden als je weg bent.
Dus, Maar zijn er ook dingen die je heel positief of heel fijn vindt aan OnlyFans?
Ja, het is echt een vorm van vrijheid ook, hè. Je kunt er dan nog een centje mee bij verdienen. Post erop wat je wilt, hè. Je bepaalt zelf, hè. Je hebt het zelf in de hand. Wat post ik? Ja, alles, hè. Het kan zorgen voor een goed inkomen. Maar zoals ik zeg, je moet er gewoon heel hard voor werken. Want OnlyFans is ook voorgesteld, of de laatste 2 jaar, als het platform waar je rijk van wordt. En, een beetje met die benen open zitten. En je verdient duizenden euro's, maar dat is totaal niet waar.
Nee.
Dus ik vind het wel belangrijk om daarop te wijzen. Je moet je volgers al hebben buiten OnlyFans.
Ja.
Als je die niet hebt, zijn er nergens. Dus... Het is niet als iemand nog nooit geen Instagram heeft gehad of misschien 100 volgers heeft, dan gaat hij misschien 10 euro verdienen en daar zal bij blijven. Dus dat sprookje, ik vind belangrijk dat dat wel, of ik vind dat heel belangrijk, zeker voor jonge meisjes dat dan iets willen bijverdienen, dat niet zo gemakkelijk is als dat voorgesteld wordt.
Nee, ja, want in de media lijkt het inderdaad dat je niet veel meer moet doen dan mooi glimlachen naar de camera en maken dat je eruit ziet en dan duizenden euro's in. Maar zo is het
Nee. En weet je, misschien in het begin wel, maar die concurrentie is zo groot geworden. Is het concurrentie, de ene noemt van wel, de andere van niet. Er zijn, iedereen die ik spreek heeft wel OnlyFans of Defense Centro of weet ik veel wat. Dus online is het gewoon gaan boomen. Hè. Dus, en terecht ook, hè. De vrouwen dat ineens onder werk vielen, moesten ook hun centjes gaan bijverdienen. Maar het zijn toch pas enkele dat er echt wel hun geld mee verdienen, hoor.
Mm-hmm. Ja, want
het moet gewoon realistisch zijn.
Ja. Mm-hmm. Ja, ik denk ook dat er toch wel wat tijd in kruipt als je je profiel wil onderhouden.
Tuurlijk, het zal wel zijn. Je moet daar echt dagelijks mee bezig zijn. Hè. Ik vind dat ook belangrijk. Ik vind als mensen ervoor betalen, moet je ook iets...
Ja.
Het is hoe je er zelf mee omgaat, natuurlijk. Hè. Hoe vul je profiel in? Voor mij is het eigenlijk zo... OnlyFans is voor mij eigenlijk mijn wandelend dagboekje. Hè.
Mm-hmm.
Dus alles, voor mij is dat zo'n gewoonte om het er altijd bij te hebben. Ja, ik ben denk ik dan weer zo een van de uitzonderingen dat het je als werken weer aanvoelt op de duur. Hè? Omdat je zelf als iets aan passie is, voel ik ja, als werken. Weet je, dan is alles leuk. Een fotootje maken. Hey.
Ja.
Dus,
ja, maar ik denk dat daar misschien ook wel wat vermoeiend is. Dat je eigenlijk constant wel wat moet onderscheiden op dat platform. Omdat daar ook zoveel concurrentie is. Of zit ik daar verkeerd in?
Nee, je moet wel, je moet creatief zijn en je moet je onderscheiden. En ik zeg altijd, hè, blijf gewoon jezelf.
Mm-hmm.
Je moet niet gaan iemand proberen imiteren of je moet, blijf gewoon jezelf. En dat is toch, anders val je door de mand. Je valt door de mand. Als je niet jezelf bent, dan houd je 2 maanden vol en dan is de goesting over. Want dan moet je eigenlijk constant een andere persoon gaan spelen dat eigenlijk niet in je zit. Maar als je altijd je eigen blijft, hè, en je doet wat je graag doet, is dat gewoon heel gemakkelijk.
Mm-hmm. Ja. En als je nu een tip zou hebben voor iemand die denkt, ik zou misschien wel een OnlyFans-account willen aanmaken, wat zou die tip dan zijn?
Om eerst tijd en energie te steken in het opbouwen van social platforms. Dus Instagram, mm-hmm. Twitter, dat soort. En te zorgen dat hun bereik daar al groot genoeg is.
Oké. Okay.
Of toch ook. Dat je al een basis hebt waar je op kunt vallen, die dat kunnen subscriben op je kanaal dan.
Mm-hmm.
En als ze dan toch starten, dan zou ik voor het profiel gaan, niet abonnementen. Want dan kun je die filmpjes nog verwijderen met een abonnementenkanaal niet meer.
Ah zo, oké. Okay. Dus als je een abonnementenkanaal hebt, kan je niet zomaar meer filmpjes afhalen.
Nee, dan heb ik het eens geprobeerd en na de derde foto of zo dat ik er wou afhalen, werd ik gewaarschuwd van dat ik het niet mocht doen, omdat al de abonnees hebben recht om de foto's te zien die dat erop staan.
Mm. Omdat ze al betaald hebben.
Ja, en wat terecht is, hè, wat dan logisch is. Dus ja, toch voorzichtig zijn, want wat online staat, staat online. Hè.
Mm-hmm. Ja, en ik denk dat dat toch ook wel een hele belangrijke is om je bewust van te zijn binnen jouw sector, zowel OnlyFans, maar ook binnen de pornowereld, dat het wel online staat en er niet vanaf kan.
Ja. Nee, is ook zo. En in beide gevallen eigenlijk, even terugkaatsen naar mijn pornowerk. Als ik een jong meisje heb dat zich aanmeldt, jong, je kunt ze nooit onder de 18 aanmelden natuurlijk, maar ik vind het altijd belangrijk, en ik zeg dat ook, als die meisjes nog naar school gaan, ik zet ze nooit voor mijn camera. Nooit, ook al zijn ze gemotiveerd, ik doe het gewoon niet. Want het is en het blijft, ook al wordt het iets meer bespreekbaar, maar het taboe is er nog. En het is echt een harde wereld als je daar niet tegen... Zeker niet als je nog op school zit. Echt, ik heb al gevolgen gezien, dan denk ik van, jezus, mensen zijn echt hard voor elkaar. Terwijl iemand gewoon een keuze maakt waar dat ze zelf zou gelukkig van worden. Mm-hmm. Maar... ik heb echt wel dat besluit genomen van, wacht nog even. Hè.
Ja.
Wacht tot als je school afgewerkt is. En binnen een jaar denk je misschien al heel anders erover. Dus ik denk dat dat een beetje het werk is van de producenten ook. Om die verantwoordelijkheid te nemen voor jonge meisjes dat eigenlijk misschien even geld willen hebben. Of toch voor een verkeerde reden.
Ja.
Ik zeg niet dat het allemaal zo zijn. Hè, want ik heb iemand dat nu wel jong gestart is. Maar de motivatie was heel anders. Die had er al 3 jaar over nagedacht. Weet je, ik heb een goed gesprek met haar gehad. Weet je, dat is heel anders. Maar ja.
Ja, en ik denk dat het misschien zowel een manier is om snel een redelijke som geld te verdienen. Maar dat geld gaat weer opgeraken. Maar die films blijven wel bestaan.
Ook. Maar dat tot daar aan toe, dat die films blijven bestaan. Ja, dat is op dat moment heb je... Ja, het is een deal gemaakt. Hè. Zij betaalt voor je film. Maar inderdaad, als je dan spijt van krijgt, je kunt die film wel offline halen, maar dan moet het al terug verkopen. Dat is dan nog met een beetje extra geld. Dus het is eigenlijk meer in je nadeel. Maar je ziet ook, de laatste tijd zijn er veel meer vrouwelijke producenten aan het werk. Ik denk dat dat ook een goede groei is in deze sector. En dat er op een andere manier gekeken wordt en omgegaan wordt.
En wat denk je dat het grootste verschil is dan? Of de grootste verandering?
Ik denk dat er vooral, denk dan over mezelf, maar ik denk als vrouw zijnde, gaat je toch kijken van hoe zou ik zelf willen behandeld worden. Als ik voor die camera zou staan. En ik denk dat dat een hele belangrijke is.
Ja, en ik merk ook wel in alles wat je tot nu toe al verteld hebt, dat dat ook jouw uitgangspunt is bijna. Hè? Van wat wil die vrouw, ook wat wil die man. Maar startend met wat wil die vrouw en van waaruit kunnen we dan vertrekken.
Ja.
Ook, en ook, ze hebben seks en seks moet iets zijn waar ze een leuk gevoel aan overhouden.
Ja.
En dat is ook op een pornoset zo. We willen niet zeggen omdat jij porno maakt dat jij moet verkracht worden, hè? Of dat jij moet misbruikt worden of eender wat. Nee, dat is juist het leuke. Jij kon porno maken, maar je kunt ook aan de kijkers achteraf echte seks laten tonen.
Ja, want wat vind je nu het leukste aan beide jobs? Zowel van porno als van het OnlyFans-account?
Ja, maar eigenlijk weet je, die OnlyFans-account is eigenlijk mijn platform waar al mijn werk op komt. Dus in feite is dat niet, ik gebruik dat platform voor mijn werk op te sharen. Dus dat is nog iets. Eigenlijk is dat niet, ja, ik zeg dat altijd wel, maar... Ik weet de vraag niet meer. Het was iets van OnlyFans.
Wat het leukste is aan je job.
Alles. Oh my god, sorry. Was even stom. Ik was aan het denken, wat moest ik niet meer antwoorden? Nee, wat is eigenlijk het leukste aan een job? Ik vind dat heel moeilijk om iets op te pikken. Want de films maak ik graag, maar ik maak van mezelf... sinds dat ik OnlyFans heb, kan ik ook van mezelf maak ik ook erotische teasers. Dus ik kan mijn persoonlijke fans ook tegemoetkomen. Dus eigenlijk, voor mij is dat echt wel een ideaal platform geworden voor alles op te combineren. Maar wat vind ik dan nog echt het leukste? Nee, ik kan moeilijk op antwoorden.
Alles.
Het is allemaal leuk. Het is gewoon allemaal leuk. Want ik ben echt ingesteld van, als ik het niet leuk vind, doe ik het niet.
Nee.
Ja, ik wil niet meer in die positie staan in mijn leven. Ik heb echt besloten, want ik doe gewoon wat ik leuk vind. Vind ik het leuk, ga ik het ook niet doen. Nee, ik kan niet faken, dus je ziet dat direct aan mijn gezicht. Als ik van, ik hoor mijn fans al zeggen, Lisa is geen vorm, hè.
Het is weer niet goed, het is aan een dag niet vandaag.
Die weten dat, want ik ben heel open. Dat is mooi, dat platform. Die kennen ondertussen denk ik al beter dan ikzelf.
Zeg, en Elise, krijg je ook vaak te maken met taboes of vooroordelen uit de maatschappij?
Op welke manier?
Door het werk dat je doet, door het feit dat je in de porno-industrie werkt, krijg je veel ongepaste berichten of krijg je veel negatieve commentaren van mensen?
Ik moet zeggen dat dat eigenlijk nog best meevalt.
Oké.
Natuurlijk krijg je af en toe zo een keer een berichtje, hè, maar... Nee, en weet je wat grappig is? Als iemand mij dan zo'n berichtje stuurt, ik ga daar dan ook op in. En dan zeg ik, ik weet niet meer, maar dan meestal zeg ik zoiets van, oei, ik hoor een bepaalde frustratie, wat is het probleem? En dan is het grappig, dan gaan ze daar toch op in en dan gaan ze in gesprek. En dan op het einde van het gesprek excuseren ze meestal. Dus dan weet ik van, oké, die hebben dan nogal iets kunnen veranderen van gedacht.
Ja,
dus... ja, meestal weet je alles. Meestal, waaruit gaan mensen... kwade berichten naar mij sturen en dan kom ik terug. Ik heb het al gezegd, dat is echt die onwetendheid. Hè? Dan baseren ze niet zo van, ik heb iets horen vallen en dan hebben ze daar een ideetje van gemaakt in dat hoofdje. En dan zijn ze zo oppervlakkig dat ze niet anders kunnen of willen denken.
Mm-hmm.
En dat is eigenlijk een uitdaging. Hè? Van de mensen dat klein beetje te triggeren van, kom joh. Kijk naar de plezierige kant en zie hoe gelukkig uw vriend of uw partner of uw vriendin daarvan wordt.
Mm-hmm.
En uiteindelijk wil het toch dat de mensen rondom u gelukkig zijn.
Ja, dus eigenlijk zie je het echt als een uitdaging om mensen in de visie er rond te veranderen en denk je niet van, ach, weer een irritant bericht of weer een ambetant bericht.
Ik wil niet per se mensen van gedachten doen veranderen, maar ze laten openstaan voor het idee.
Ja.
Mm-hmm. En dat doet al veel. Mm-hmm. En dan kunnen ze zelf nog zien wat ze ermee doen, ja of nee. Een nee of openstaan voor iets is nog een heel verschil.
Ja.
Ik heb nog een ander vraagje. Wat is zo het grappigste dat je in heel je carrière al hebt meegemaakt? Dat je echt op de grond moest gaan liggen van het lachen?
Ja, dat is meestal als de vrouw begint te squirten. Hè. Als het dan heel de camera ondergesquirt wordt of in mijn gezicht, wanneer dat niet de bedoeling is.
Nee.
Weet je, dan moet je lachen als ze iets harder squirt dan gedacht. De laatste voor heel die camera vol te halen, Kimberly. Ja, wat is... Oei, mijn oortje valt uit. Goh ja, ik vind dat eigenlijk een moeilijke vraag.
Ja, ik vond het
eerst... Je hoopt toch met seks dat je niet te veel bloopers hebt. Dus, ja. Ja, eigenlijk het squirten, daar kan ik meestal op antwoorden dat ze toch iets te neig squirten. En dan moet je altijd wel hard lachen. Hè. Dat is dan grappig. Ik weet, als Kimberly komt, moet ik altijd mijn stapel handdoeken meepakken. Want een squirtwonder... Ja, of als ze in de slappe lak schieten, omdat er een standje niet lukt, dat we toch willen proberen. En
ja.
Zo. Eigenlijk het leuke, hè, maar ja.
Ja, eigenlijk het heel normale, wanneer het ideaal loopt. Zoals
ja, dat is wel oké, dat gaat er niet worden. Kom, gaat er maar af. Nee.
Zalen, oké. Als we dan zo nog... Als wat kernboodschap of afsluitende vraag kunnen. Wat zou je absoluut willen veranderen aan jouw sector? Of de sector waarin dat hij werkt? Moest je kunnen?
Oké, dat is een diepe vraag.
Dat durven we wel een keer doen. Een vraag stellen.
Dan moet ik even denken. Hè. Ja, ten eerste al dat wij als personen, iedereen dat in de seksindustrie werkt, ook gewoon gelijkgesteld worden aan iedereen. He, dus niet uitgesloten worden qua leningen en dat soort dingen. En wat zou ik nog veranderen? Weet je waarom ik dat een moeilijke vraag vind? Omdat ik, hoe dat ik het heb leren kennen en erin gerold ben en hoe dat ik het nu beleef, voor mij voelt het niet aan als iets slechts.
Ik
zie dat ook niet. Ja, dus ik vind dat altijd een hele moeilijke vraag. Wat zou ik kunnen veranderen?
We kunnen de vraag ook anders stellen. Hè. Stel, we hebben onze internationale dag van de sekswerkers gehad. Ze nodigen u uit als spreker. Wat zijn de dingen die dat je daar absoluut wilt benoemen?
Ja, dat er echt geluisterd moet worden naar de sekswerkers. Ja, dat is moeilijk, hè. Dat ze eens gewoon hun oren moeten open doen en het vanuit een ander standpunt moeten gaan bekijken. Daar word ik eigenlijk heel kwaad, omdat mensen geen of te weinig respect hebben.
Mm-hmm.
En ik zie andere dingen en ik zie hoe gelukkig mensen worden als die voor de camera komen, als die over seks praten, als die hun eigen kunnen zijn. En het is gewoon heel belangrijk dat de nadruk daar eens op gaat gelegd worden van jongens, we zijn niet allemaal hetzelfde. En sommigen worden eenmaal gelukkig van seks te hebben en bekeken te worden. En ik denk dat dat echt een... Dat zou ik willen veranderen. Het probleem is dat je mensen hun hoofd niet kunt veranderen. Dus daarmee begin je het al een klein beetje te triggeren. Zo.
Ja.
Op een leuke manier naar buiten te brengen. Op een heel open manier. Dat is wat ik doe. Ze mee te pakken achter de schermen ook. Van jongen, kijk zo. En ik moet zeggen, dat werkt wel.
Okay.
Ik heb echt mensen die mij ook aanspreken. En dat echt mij bedanken voor wat ik doe en voor hun ander inzicht te geven. Het is wel mooi. Ik weet wel dat ik goed bezig ben.
Mm-hmm.
Dus, ja.
Dat is top dat je dat zegt.
Absoluut.
En die discriminatie die je daarnet over sprak, bijvoorbeeld over die lening, is dat iets waar je echt mee geconfronteerd wordt? Of dat mensen die je kent die daarmee geconfronteerd worden?
Ja, ik zelf... dat is heel irritant, want wij werken nu alle twee in de erotische sector. Maar ja, je wilt toch wel verder gaan met je toekomst en iets opbouwen. Maar word je daar geconfronteerd met iets waarop je denkt van, wat doe ik nu eigenlijk mis? Dus dat is heel, heel frustrerend. Maar dan ook mensen, ik ken er nu toch al een aantal, dat dan in de porno komen, hun werk doen, films maken, maar dan op hun huidige job echt wel hun ontslag krijgen. Of bedreigd wordt met ontslag. En dat zijn nog veel dingen die ze absoluut niet meer zouden mogen. Toch niet anno 2022. Denk ik dat we wel dat anders moeten kunnen kaderen. En dat we dat moeten kunnen scheiden van elkaar. Dat verandert u niet als persoon, hè. Als je seks hebt. Dus ja, een beetje het kortzichtigheid mag wel een beetje weg, hè.
Wat zou je dan aanraden, stel dat er nu mensen geluisterd hebben naar deze aflevering en zoiets hebben van, Amaya, ik zou ook wel een keer wel een motivatiebrief sturen naar Elise.
Motivatiebrief.
Ja, het is zo een beetje zo dat ik het mij dan inbeeld, hè. Om
een hele cv, zo.
Ja, een motivatiebrief. Maar wat zou je iemand aanraden die erover nadenkt om in de sector te stappen?
Ik ga mij nu richten naar de vrouwen. Want je krijgt al zoveel aanbod van mannen ook. Ik zeg altijd, mannen, jullie moeten even wachten tot als ik een casting organiseer. Dus ik organiseer regelmatig een casting, vooral voor de mannen. En die krijgen dan een kans en die moeten mij dan gewoon een mailtje sturen. En voor de vrouwen...
Kunnen zich gewoon, en iedereen kan zich eigenlijk gewoon aanmelden via mijn site. Maar ja, ik krijg heel veel berichten via Instagram. Eigenlijk maakt het mij niet uit. Zeker als het vrouwen zijn of koppels, antwoord ik altijd... Ja.
En wat zou je hen er dan aanraden, zo in de fase dat ze aan het denken zijn over doe ik dat nu of doe ik dat niet? Waarover moeten ze zoal nadenken en waarover moeten ze zich bewust zijn?
Als je te veel blijft twijfelen en meestal komen ze eerst met een gesprek, maar ik weet heel vaak al van oké, die gaat het niet worden, die wel. Ja, gewoon heel bewust van zijn dat het online komt, dat het online blijft staan. Voor welke reden ga ik het ook effectief doen? Als het puur voor het geld is, denk er dan alsjeblieft 10 keer over na. Want dat is maar een tijdelijke oplossing. En als je heel graag van seks houdt, dan moet je gewoon aanmelden, want dan zit je in de ideale wereld natuurlijk. Hè?
Zijn er al zo opmerkelijk veel meer mannen dan vrouwen die zich aanmelden?
Ja, ik moet zeggen dat het laatste jaar zijn er heel veel vrouwen, nieuwe vrouwen.
Oké.
Echt heel leuk ook.
Ja.
Echt, en het is ook grappig, want er zijn ook heel veel escortes die hun aangemeld hebben of voor de camera komen. En ik vind dat heel mooi dat die vroeger schaamden ze hun toch voor hun job, maar nu durven ze daar wel voor buiten komen eigenlijk. Dus ik denk dat we dan toch ook al een stapje verder zijn. Want ik heb dat ook gevraagd van, wat is het verschil? Waarom durf je nu wel over je job praten, voor de camera komen en vorig jaar niet?
Ja.
En het is grappig, ik denk echt, ze voelen daar ook wel een groei in. En dat wij vrouwen gewoon ook gewoon mogen stampen op tafel en mogen zijn wie dat we zijn. Dus ik vind dat leuk. Hè? Ik vind als vrouwen elkaar een beetje gaan... helpen groeien daarin.
Ja.
Ons plaatje veroveren.
Ja. Ja, plus het is absurd dat man wel van seks zouden mogen houden en vrouw niet.
Voilà, je slaat gewoon nergens op. Bedoel.
Nee. Ja.
En geloof mij, als je die vrouw... Eigenlijk moet je echt eens op een set zien. Als je de vrouw voor de eerste keer ziet openbloeien voor de camera. En weet je, dat worden gewoon gelukkig van. Dan weet je, hij zit hier recht op je plaats. Dat is echt gewoon voor u. Dan denk ik, damn, had ik dat maar. Kon ik dat maar.
Hey? Ja.
Dan weet je gewoon, dat is gewoon een job voor u. Dus wie is iemand anders dat trouwens nota bene kijkt naar de porno? Wie ben jij dan om te zeggen dat zij niet van seks mag houden voor de camera? Dus de mensen moeten gewoon allemaal een beetje meer naar hunzelf gaan kijken in plaats van de ander in de oog te houden.
Ja, ik denk dat wij daar 100% achter staan. Ja. En ik vond het een super empowerende en positieve babbel. Dus alvast mega bedankt om je tijd vrij te maken op je vakantie. Want je bent op vakantie. Dus dat is super tof dat je dat zegt.
Altijd. Dat ik over mijn job kan praten altijd.
Ja, je ziet het.
Voel het.
Ja, nu heb ik... ik ga weer adrenaline heb ik genomen. Eerste paar uur slaap ik niet, hè. Jullie bedankt. Ja, dat is leuk. Dat is een leuke opkikker. Ja.
Ja. Super, gelukkig hebben we dan niet te laat onze aflevering opgenomen.
Ja.
En dat tijd is om te gaan slapen. Nou, je rustig bent. Oké, Elise, nog een keer super, 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 super hard bedankt voor je tijd. En als er mensen nog vragen hebben over deze aflevering, twijfel niet om ons of Elise erover te contacteren. Hè?
Ja.
Oké.
Dank je wel.
Fijne avond nog.
Doei.
Doei.